Korte studies in Matteüs, deel 109. De bergrede, 14. Vanaf vers 11 van hoofdstuk 5 richt de Heere zich rechtstreeks tot zijn discipelen. Hij spreekt in de tweede persoon meervoud, jullie. Ik herinner je eraan dat deze discipelen niet op dezelfde grondslag stonden als wij nu. Zij hadden nog niet het onderwijs van bijvoorbeeld de apostel Paulus. De Heere was nog niet gekruisigd en we weten ook dat hij dat in het eerste deel van zijn bediening nog helemaal niet predikte. De Heere predikte dat het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen. Vandaar ook dat we in de zaligsprekingen tweemaal van hen is het koninkrijk der hemelen tegenkomen. In diezelfde context, dus in de nabijheid van het koninkrijk dat aan Israël opgericht zou worden, moeten we ook het vervolg lezen. Dat vervolg is gericht aan de eerste discipelen van de Heere en die kunnen en mogen we niet zomaar klakkeloos voor onszelf uitleggen. We mogen er hooguit een geschikte toepassing voor onszelf van maken, mits dat dan maar in overeenstemming is met onze grondslag die we vinden in Paulus' brieven. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Matteüs 5, vers 13. Deze woorden zijn een scherpe aansporing van de Heer aan zijn discipelen. Zij hebben dit waarschijnlijk gehoord als het zout van het land, hetgeen ook een correcte vertaling zou zijn. De discipelen keken nog niet veel verder dan binnen de landsgrenzen van Israël. Zij waren het zout van het land. De Heer spreekt hier in een metafoor. Natuurlijk waren zij niet letterlijk zout. Ze worden vergeleken met zout. Zout werd en wordt gebruikt om smaak aan voedsel te geven. Als de zaligen van het eerste deel van Matteüs 5 gaven zij smaak aan het land, in de voorbereiding op de komst van het koninkrijk. De Heer zegt overigens niet dat zij een zoutend zout moeten zijn, zoals de uitgesloten term die aan dit vers ontleend wordt, nogal eens gebezigd wordt om mensen aan hun christelijke roeping te herinneren. Nee, de Heer zegt dat zij het zout zijn, niet moeten zijn. Zij zijn zout, en als zodanig moeten zij zich volgelingen van de Heere betonen. Als ze smakeloos worden, hebben ze geen enkele waarde meer. Zoals ook zout geen enkele waarde meer heeft dan weggeworpen te worden en op de straat vertrapt te worden. Hier voert de Heere zijn metafoor weer door. Hij zegt niet dat zijn discipelen dan op de straat vertrapt moeten worden door de mensen, maar het probeert hen ervoor te doordringen dat zij dan geen enkel bestaansrecht meer hebben als zijn discipelen. En dan beter iets anders kunnen gaan doen. Ik ga proberen dit duidelijk te maken aan de hand van Lucas 14, vers 25 tot 35. De Heer gebruikt daar de metafoor op een ander moment in zijn prediking, maar wel in dezelfde context, namelijk discipelschap. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Lucas 14, vers 34 en 35. Deze twee versen vinden we aan het eind van de rede van de Heere tegen de menigten. Het onderwerp daarvan is het komen tot hem en het volgen van hem, en het zijn van een discipel. Het refrein in dit gedeelte, Lucas 14, vers 25 tot 33, is: kan geen discipel van mij zijn. Als we dit refrein bestudeerd hebben, begrijpen we welke smaak het zout heeft, en wat dit voor zijn volgelingen betekent als ze de smaak niet hebben. Als iemand die tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, kan die mijn discipel niet zijn. Lucas 14, vers 26. Het komen tot hem vroeg om een keuze. Of het oude leven met familie, of een leven met hem, met alle moeilijkheden op de weg. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, die kan mijn discipel niet zijn. Lucas 14, vers 27. Hier is het de positieve keuze. Het vorige vers ging om haten en verlaten. Dit vers op opnemen en dragen. Het kruis van achter hem aan te gaan, moest gedragen worden. Hierna volgen twee kleine gelijkenissen die aangeven dat het er in het volgen van Jezus geheel anders aan toe gaat. Elk van de gelijkenissen legt uit hoe verstandig het is om eerst de kosten door te rekenen voordat je iets doet. Iemand die een toren gaat bouwen, rekent eerst tot de laatste cent door of hij de toren wel helemaal af kan bouwen. En niet wegens geldgebrek hoeft te stoppen na het fundament. Een koning die ten strijde trekt, berekent eerst of hij wel genoeg manschappen heeft om de vijand te verslaan. Zo niet, dan zal hij liever zo snel mogelijk om de vredesvoorwaarden vragen. Zo was het niet in het volgen van de Heer als discipel. Daarbij werden niet eerst de kosten berekend of de gevolgen overdacht. De algemene les van dit hoofdstuk staat in vers 33. Zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Hierna dan volgen de woorden van de gelijkenis met het zout. Dus ook in Matthäus 5 gaat het over discipelschap van de Heere in zijn prediking van het Koninkrijk der Hemelen. Het ging over het letterlijk volgen van hem, achter hem aangaan in het land. Iemand die zich nu in dienst stelt van de prediking van het evangelie, wordt niet een discipel. In elk geval niet een discipel in de zin van hoe er in Matthäus 5 en Lucas 14 over wordt gesproken. Voor zo iemand zou het bijvoorbeeld op geen enkele manier te rechtvaardigen zijn als zijn vrouw en kinderen in de steek zou laten om het werk voor de Heer te doen. Daarom begon ik deze studie weer met de opmerking dat niet elke uitspraak van de Heer zomaar één op één over te zetten is naar onszelf of de kerk van onze dagen. Het is zelfs fundamenteel fout, in het licht van deze studie, om de gelovigen een zoutend zout of het zout van het land te noemen. Dat is uit de juiste context genomen en sticht verwarring.